Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners staan we stil bij het 25-jarig bestaan van deze prachtige zender. Door te kijken hoe ons werk er over 25 jaar uitziet, hebben we een vacature voor een elektronische muziekfanaat. En we hebben een nieuwe rubriek voor je, waarin je alles leert over hoe artificial intelligence jouw werkdag productiever kan maken. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Ja, eerst even, instellingen willen hun klimaatdoelstellingen wel halen, maar de benodigde experts zijn er niet.
Ja, dat merkt het FD. Eigenlijk alle organisaties die ermee aan de slag willen en de klimaatdoelen van Parijs echt willen gaan halen, die zijn nu op zoek naar experts, maar die vinden ze dus niet. En daarmee komt de verduurzaming van die bedrijven wel een beetje onder druk te staan.
Maar waar zijn die experts dan?
Ja, ze zijn er gewoon niet.
Echt niet?
Of in elk geval te weinig. Het is echt weer zo'n schaarste beroep wat we er aan het lijstje kunnen toevoegen. Het FD keek vooral naar de financiële sector, want alle gereguleerde instanties daar, dus banken, betaalinstellingen, verzekeraars, vermogensbeheerders, die moeten allemaal rapporteren over hun ESG-inspanningen. Er staat ook alweer voor Environmental, Social and Governance. En die vissen dus allemaal in diezelfde vijver, waar helaas niet zoveel experts aan het zwemmen zijn.
Ja, ja. En want er komt volgens mij nog veel meer rapportage
alleen
nog
maar
aan.
Erger.
Ja, dus we hebben nog meer experts nodig, begrijp ik.
Ja, de Europese richtlijn zit er aan te komen. De Corporate Sustainability Reporting Directive.
CSRD.
Precies, ja, dat kan je dat mooi zeggen.
Wel gevleugeld al tegenwoordig.
Oké, okay, ja. Dus ik had het eigenlijk helemaal niet helemaal voluit hoeven
nee,
zeggen.
Hoor,
ik heb er heel erg op geoefend. Ja. Ja, die wordt de komende jaren ingevoerd en die verplicht bedrijven om open en transparant te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Mm-hmm. Nou, voor al die dingen heb je nog weer meer experts nodig.
Ja.
En die zijn er dus niet.
Oké, okay. Misschien biedt het volgende nieuws dan wel wat uitkomst. Want ik begrijp dat steeds meer internationale studenten in Nederland blijven na hun afstuderen.
Ja, hopelijk hebben ze dan wel het juiste diploma op zak voor dit expertschap. Maar ja, inderdaad, van de in 2019 afgestudeerde internationale studenten heeft ruim 30% een jaar later een baan hier in Nederland gevonden. Dus zeg maar 1 op de 3.
Nou, okay.
Demissionair minister Dijkgraaf noemt dat ook goed nieuws. En ik denk qua krapte dat dit een hele goede term is.
Nou, dat lijkt me heel. Maar even, diezelfde minister wilde juist paal en perk stellen aan volgens mij internationale studenten, et cetera.
Ja, daar hebben we het hier volgens mij ook over gehad. Want die pikken alle studentenkamers in. Ja, daar wordt dus inderdaad ook aan gewerkt. Hij schreef in april daar een brief over dat er concrete maatregelen moesten komen om de toestroom van die buitenlandse studenten te beperken. Nou ja, daar is ook wel een wet nu voor in de maak. Ja, laten we toch ook maar hopen dat er nog steeds een paar doorheen komen en hier ook gaan werken als klimaatexpert.
Het voelt toch ook wel een beetje tegenstrijdig, toch?
Ja.
We komen overal talent tekort. En omdat we een kamernood hebben, gaan we die studenten niet toelaten. Terwijl ze wel blijven werken hier.
Ja, ja, we moeten ze met open armen ontvangen.
Ja, maar goed, leuk verkiezingsdebat kan ik me zo voorstellen. Dan, ik heb ook nog goed nieuws. Want het ziekteverzuim daalt nog steeds. Blijkt uit cijfers van het
CBS. Ja, vorige week kwam CBS met cijfers over het tweede kwartaal. En het statistiekbureau spreekt zelfs van een trend. Maar het ziekteverzuim is wel nog steeds heel hoog.
Want waar zitten we nu op?
Op 5%. En vorig jaar was dat in het tweede kwartaal 5,4%. Dus laten we nog niet meteen van een enorme keldering spreken.
Ja.
Maar ik hoorde ook een bewering dat het verzuim misschien wel dan wel omlaag lijkt te gaan. Maar dat dat ook komt omdat we thuis werken veel. En dan thuis denken, ja, ik voel me niet echt lekker, maar ik klap toch mijn laptop maar open en ik ga toch aan de slag.
Mm-hmm.
Dus dan zouden de cijfers die al niet per se enorm rooskleurig zijn, toch rooskleuriger zijn dan de werkelijkheid. Nou ja, misschien moeten we daar een telefoontje aan wagen.
Lijkt me een goed idee. Wie hebben we bedacht?
Zouden we kunnen doen met Dennis Valkema. Hij is algemeen directeur Benelux van het HR-platform Deal.
Dennis, ben je daar?
Ja, goedemiddag. Ik ben er.
Er wordt hier gesuggereerd, de daling zou iets te maken kunnen hebben met thuiswerkers die wel een beetje ziek zijn, maar gewoon doorgaan thuis. Zie jij dat ook of niet?
Ja, ik snap dat het gesuggereerd wordt. En ik denk dat het voor een deel klopt. Maar ik denk dat de achterliggende redenen wat anders zijn en wat genuanceerder liggen dan wat de suggestie nu ter tafel brengt.
Want, leg eens uit.
Nou, een van de dingen die wij zien vanuit Deal, en wij zijn een remote first bedrijf, dus medewerkers werken primair vanuit huis, maar kunnen ook naar een kantoorlocatie komen als ze dat graag willen, is dat juist door die vrijheid en juist door de balans die eigenlijk heel veel mensen hebben geproefd in de pandemie, waar we liever niet te veel op terugkijken, dat medewerkers de ruimte voelen, de vrijheid voelen om op het moment dat zij zich iets minder voelen, daar dan ook aan toe te geven, maar hun werk dan wel zo in te plannen dat ze het werk op een ander moment wel afmaken en dat het wel op tijd klaar is. Waardoor het daadwerkelijk ziek melden niet meer nodig is. En iedereen heeft wel eens hoofdpijn, iedereen voelt zich wel even wat minder, dat is prima. Op het moment dat je de ruimte hebt om je tijd in te delen, zoals het voor jou en jouw gezinssituatie of jouw sociale omgeving het beste uitkomt, en aan de andere kant zorgt dat het werk kwalitatief en goed op tijd gedaan wordt, is het denk ik een win voor alle partijen.
Ja, ja. Nou, maar dan klopt het toch wel een beetje, onderschrijf je toch wel een beetje wat we hier op tafel brachten. Van ja, als je thuis ziek bent en je denkt, nou, ik heb een beetje hoofdpijn, ik ga even een uurtje liggen. Ja, op kantoor ga je dan toch zeggen, ja, ik kom niet naar kantoor toe. En nu denk je, nou, weet je wat, ik ga even een uurtje liggen en daarna pak ik het wel weer op.
Exact, exact. En dus is er geen ziekmelding.
Ja.
En ik denk dat inderdaad is iets is wat je ziet terugkomen. Aan de andere kant denk ik, en dat is ook wel een hele belangrijke die in deze cijfers niet terugziet, is dat door op het juiste manier leiding te geven en door de vraag te stellen die we in de pandemie met z'n allen geleerd hebben. Mm-hmm. Van hoe gaat het met je? Trek je het nog? Ga je dit er wel bij kunnen doen? Etcetera. Dat zijn vragen die we in die tijd heel veel stelden. En wij zien dat de organisaties die die vragen nog steeds stellen, veel minder last hebben van het ziekteverzuim, dan dat organisaties die vragen eigenlijk niet meer stellen en teruggaan naar de manier waarop alles was voordat die pandemie er was.
Ja, ja. Tijdens de pandemie vroegen we het echt veel aan elkaar. En nu denk je, nou, alles is weer terug naar normaal, laten we ook gewoon weer normaal doen.
Ja, en ik denk dat dat een beetje een misvatting is, want ik denk dat de manier van werken niet meer teruggegaan is naar normaal.
Ik zat nog wel één ding te bedenken. Dat je zegt, nou ja, die verzuimcijfers gaan dus naar beneden omdat mensen zich niet ziek hoeven te melden, maar gewoon even, weet je wel, een uurtje op bed gaan liggen of wat dan ook. Is ook wel een beetje zielig natuurlijk, hè? Dan ben je gewoon ziek. Ja, dat heet gewoon ziek. Nou, vroeger had je dan gewoon een ziektedag. Klaar, ja. En nu denk je toch elke keer, dat moet ik dan gaan inhalen. Is dat eigenlijk wel handig?
Ja, ik snap wel dat je het op die manier ziet. Zelf zie ik hem anders. Ik kom ook wel eens uit een call dat ik barstende kopijn heb en denk van, joh, waar hebben we het nou net over gehad? En dan moet ik de volgende call in. Ik vind het dan een prima moment om te zeggen, joh, weet je, die volgende call, als het enigszins kan en het is intern, die verschuif ik even naar een later moment vandaag. Of misschien wel naar morgen, als de tijd dat toelaat. En ik ga nu eventjes buiten wandelen. Ik woon in het bos, dus ik loop even het bos in met de hond. Of zoiets, maar even mijn hoofd leegmaken. Dan ben ik niet ziek. Dan voel ik me eventjes iets minder op dat moment, ja. Maar dan ben ik niet ziek. Dus misschien is het ook wel een definitiekwestie, waar je in een kantoorsituatie, hè, op het moment dat je echt even niet goed voelt, ja, en dan nog onder de mensen zijn en niet die ruimte hebt om, nou, maar eventjes de wind door je hoofd te laten gaan, bijna letterlijk, dan ben je eerder geneigd om je ziek te melden.
Ja, ik snap het. Dennis, dankjewel.
Graag gedaan en fijne uitzending verder.
Ja, werk ze.
Dankjewel.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe ziet ons werk er over 25 jaar uit? Ja, natuurlijk is de technologie dan alweer stukken verder. En dat ga je merken, bijvoorbeeld in zorg.
Nu denk ik dat we in de komende 25 jaar echt ziekten kunnen genezen.
En op heel veel tools hoeven we niet eens 25 jaar te wachten. Zoals bijvoorbeeld voor onze eigen eventuele internationale podcastambities.
Er zijn inmiddels ook al AI's die stemmen van mensen perfect kunnen aanmaken. Dus er is geen enkele reden dat over 5 jaar Rens de Jong niet in 26 talen zijn werkverkenners podcast uitgeeft.
Maar het kan ook de verkeerde kant op gaan. Dat technologie juist de taken overneemt die mensen prima kunnen doen en willen doen. Waardoor de rollen tegenovergesteld worden van wat je wilt.
Je moet eigenlijk een soort dienaar worden van de robots. En dan niet meer taken doen die nog voelen als, dit is mijn werk.
En het is belangrijk om goed in de gaten te houden of al die mooie technologie ook echt voor iedereen toegankelijk is. Of dat er grote groepen buiten de boot gaan vallen.
Dat is echt onze grootste zorg. En dat moet ook onze grootste zorg zijn.
Vervolgens is de vraag of de organisatie van werk dan ook enorm verandert.
Het hele principe van loondienst is historisch gezien best apart.
En toch moeten we ook niet denken dat het samenwerken binnen een organisatie een tijdelijke passant is.
Dat er organisaties zijn waar mensen met elkaar dingen doen, bestaat al heel lang. En dan kun je terugdenken aan kloosters.
Werkverkenners.
Hoe ziet ons werk er over 25 jaar uit? Welke innovaties zijn er? Wat kan de technologie uit handen nemen? Nou, eerst maar eens even kijken naar een sector die nu heel erg onder druk staat. De zorg.
Ik ben Nico Vermeteren. Ik ben algemeen directeur van de topsector Life Science and Health. Nationale functie. En ten tweede ben ik hoogleraar perioperatieve gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum.
En wat is dat precies, dat perioperatieve gezondheid?
Nou, ik probeer zoveel mogelijk rondom een operatie innovaties in te brengen die mensen veel gezonder maakt. Dus waar ik vooral in Nederland en ook buiten Nederland bekend om is, om voor de operatie mensen fit te krijgen, zodat ze beter op de tafel en van de tafel afkomen, en dat ze na de operatie vooral veel eerder gezond weer mee kunnen doen in de samenleving.
Ja. Mooi vak. Wij praten hier vandaag over werk over 25 jaar. Waarom? BNR bestaat 25 jaar. Dus we dachten, laten we eens even vooruit proberen te kijken. Ik wil met jou praten over innovaties in de zorg.
Ja.
Hoe zie jij de zorg de komende 25 jaar veranderen?
Voor en in de zorg gaat een hoop veranderen. Er zal een heleboel technologie in de zin van hele nieuwe technologische oplossingen. En ook hele nieuwe therapieën instromen in de zorg. Mag ik een voorbeeld
geven? Ja, graag wat voorbeeld.
Een voorbeeld is de ontwikkeling van echt het namaken uit stamcellen, uit eigen stamcellen van weefsels en organen.
Oké.
Ik denk dat er over 25 jaar, dat als je bijvoorbeeld hartspiercellen verloren hebt met een hartinfarct, dat die in de komende tijd echt worden vervangen door hartspiercellen die we in een laboratorium hebben gekweekt. Van je eigen stamcellen. En dat die teruggezet worden in de buurt of in je hart. En dat die zich gewoon gaan gedragen als normale hartspiercellen van jezelf. En nog veel mooier zou zijn als we echt ook het orgaan in zijn totaliteit kunnen namaken. Vanuit een stamcel, vanuit je eigen lichaam.
Welk orgaan denk je dan aan?
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de alvleesklier voor mensen met diabetes. En dan met name de cellen die in de alvleesklier zitten, die insuline zelf kunnen maken. Dan heb je waarschijnlijk dat een heel groot aantal van de mensen met diabetes type 1, maar ook mensen met diabetes type 2 daar geholpen mee zouden kunnen zijn. Wetend overigens dat we bij mensen met diabetes type 2 echt ook wel moeten inzetten op verandering van leefstijl en vooral verandering van leefomgeving.
Ja.
Wetend dat leefomgevingsveranderingen, dat die echt leefstijlveranderingen permanent kunnen maken.
Ja. Dus als ik het goed begrijp, je zegt innovaties gaan enorm veel meer behandelingen mogelijk maken, als ik er zo naar luister.
Nou, misschien wel niet zozeer meer behandelingen mogelijk maken, maar echt genezen.
Ja.
En dat betekent dus niet meer behandelingen, maar misschien in feite wel minder behandelingen, maar echt een genezing. Je bent dus straks misschien wel van je diabetes type 1 af, doordat we die celletjes terug kunnen zetten in je lichaam die insuline maken.
Je zegt, we gaan door op dat pad van innovatie. Dan gaan we ziektes veel meer genezen dan alleen maar symptoombestrijding doen. Hoe gaat werk dan veranderen? Heb je er enig beeld bij?
Ja, werk gaat niet alleen hierdoor veranderen, maar ook doordat we totaal nieuwe technologie krijgen. Met ook nog weer eens totaal nieuwe ICT, e-health, beslisondersteuning. Wat je nu overal ziet, iedereen heeft het over ChatGPT, et cetera. We gaan steeds meer ook over kunnen laten. Weliswaar gecontroleerd. Aan technologie. Nou, dat gaat ons beroep en onze beroepsstructuur er heel sterk veranderen.
Want, leg eens uit, hoe gaat dat dan veranderen?
Nou, wat je nu ziet is dat verschillende artsen zich al laten ondersteunen bij beslissingen om hun diagnoses te stellen. In de radiotherapie doen we dat steeds meer. En in de oncologie doen we dat ook steeds meer. Nog altijd is uiteindelijk de specialist degene die de besluitvorming voorbereidt en samen met die patiënt uiteindelijk het besluit neemt. Dat is echt een ontwikkeling vanuit artificial intelligence die ons vak, zowel van verpleegkundigen, van fysiotherapeuten, artsen, et cetera, gaat veranderen. Maar vooral ook, en dat is misschien wel nog veel unieker en veel meer bijdragen aan succes. Het gaat ook meewerken om mensen zelf andere besluiten te laten nemen.
Mensen bijvoorbeeld over hun eigen gezondheid.
Over hun eigen gezondheid. Pak ik nu de fiets of de tram of de bus? Of stap ik in mijn auto? Dat wil niet zeggen dat we constant een soort juffrouw of meneer boven ons hebben zweven die ons op de vingers tikt.
Ja, zo maar, zou je dit nou wel eten, ja.
Want de keuzes liggen nog steeds bij de persoon zelf.
Ja.
Maar je kan wel een soort e-partner, wat we dat noemen. Hè? Een partner die eigenlijk een soort je digital twin is. Die met je meegroeit en je dynamiek in je leven ook kan helpen organiseren.
Ja.
Dat betekent zowel bij de bus pakken, de kachel aanzetten, het licht aanzetten. Maar ook bij, wil jij verstandiger gaan eten? Nou, dan zijn dit de verstandigere keuzes. Die kan je daar en daar halen en tegen die en die prijs. Nou, dat kan je nu eigenlijk al voorstellen dat dat via artificiële intelligentie al lang ondersteund kan worden. Nou, dat doen we nu allemaal bij 10, 15 appjes. Je hebt er waarschijnlijk ook genoeg
zeker
op je telefoon.
Ja.
Maar waarom organiseren we al die kennis niet in de back-office en krijgen we één artificial intelligence, hè, een e-partner, die vanuit die back-office aan informatie jou in de front-office, dus direct aan jou informatie geeft.
Even over dat werk. Hè? Jij zegt, die artsen die worden enorm geholpen door bijvoorbeeld artificial intelligence. Gaat dat inderdaad ook wel voor die verpleegkundigen werken? Want dat is, hoe ik er naar kijk, vaak toch ook wel echt aandachtswerk en fysiek werk en et cetera. Daar zie ik dat niet heel snel gebeuren.
Maar nou, ik zie dat verkeerd. Wel heel snel gebeuren.
Okay.
Als ik dan de gesprekken die verpleegkundigen hebben met hun patiënten,
mm-hmm,
dan denk ik, die zijn ontzettend rijk, die gesprekken. Komt die rijkdom van die gesprekken ook terug in het dossier? Nou, dat zal niet, omdat dat echt wel hele bijzondere gesprekken vaak zijn. En daar moet je dan toch wel echt een soort samenvatting van maken in dat dossier. En vervolgens moet een opvolger verpleegkundige beslissingen nemen vanuit datzelfde dossier met diezelfde patiënt.
Ja.
Nou kan je met artificiële intelligentie die rijkdom van gesprekken van verpleegkundigen met een patiënt, kan je die beter vervatten en kan je daarmee ook weer beter in het dossier en kan je daardoor ook weer beter je beslissingen nemen.
Ja, ja. En jij zegt dus eigenlijk administratieve lasten gaan daardoor naar beneden, terwijl de informatie rijker wordt.
Ik hoop dat we inderdaad de administratieve lastendruk stevig kunnen verminderen. Dat is de inzet van denk ik iedereen, inkluis onze departementen, VWS. Maar daarmee moeten we er wel zorgen dat de rijkdom, en de rijkdom dan bedoel ik hele specifieke elementen van bijvoorbeeld een contact tussen een professional en een patiënt, dat die rijkdom echt informatief is voor hoe kan ik deze patiënt ondersteunen.
Mijn volgende gast onderzoekt hoe werken de toekomst vorm krijgt en welke rol robots daarin kunnen spelen.
Ik ben Christina Logen, hoogleraar organisatieontwikkeling en organisatieontwerp bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dat betekent dat ik me bezig hou in onderzoek en onderwijs met hoe werk ingericht wordt en hoe je dat efficiënt, maar ook mensgericht kunt doen.
Leuk. Wij kijken over een horizon van 25 jaar, omdat BNR 25 jaar bestaat. Je houdt je ook in een multidisciplinaire onderzoeksgroep bezig met de toekomst van werken en met name ook de rol van robots daarin, begrijp ik, vertel.
Ja, dat is een samenwerking van alle technische universiteiten en Rotterdam en dus Radboud Universiteit Nijmegen. En we kijken daarnaar hoe je werk kunt ontwerpen op een manier dat robots daarbij kunnen helpen zonder dat het betekenisloos werk wordt.
Mm. En waarom die vraag en vooral die toevoeging zonder dat het betekenisloos werk wordt?
Nou, als we technologieontwikkeling aan zichzelf overlaten, dan gebeurt vaak dat er dan uit de enthousiasme van de ingenieurs gedaan wordt wat kan. Dat blijkt dan vaak veel minder dan we eerst verwacht hadden.
Mm-hmm.
En dan kun je achteraf vaak met sociaal-wetenschappelijk onderzoek laten zien dat het eigenlijk niet zo helemaal slim was. En dat we vaak taken automatiseren die makkelijk te doen zijn. En dan blijven altijd lastige stukjes over, waarvoor je dan toch nog een mens nodig hebt.
En die moet dan alleen maar het lastige
die moet het dan zien te redden.
Ja.
En die moet dan vaak ingewikkelde dingen doen, terwijl die te weinig inzicht heeft in het proces wat daarvoor is afgegaan.
Geef eens een voorbeeld hoe dat in het verleden is gegaan.
Nou, je zou aan Amazon Fulfillment Centers kunnen denken, waar omdat de robots moeten voortdurend lopen, de mensen helemaal geen pauzes meer mogen nemen.
Mm-hmm.
En dan rondlopen met een Typer. En ja, een klassiek voorbeeld, denk ik, is wat we kennen van Charlie Chaplin. Van,
Hoe heet hij ook alweer? Hoe heet die film ook alweer?
Ja, ik zit ook naar
dat hij aan die lopende band staat, toch?
Ja. Ja, dus we hebben dat klassieke voorbeeld van mechanization, ja. Waarbij we eigenlijk dan de machine de baas van de mens wordt. En dat is over het algemeen geen goed plan voor de mens, maar het is ook niet echt efficiënt. Want het systeem gaat tussendoor uitvallen en dan heb je niemand meer die het echt kan weer goed in elkaar zetten.
Ja, als we nou kijken naar wat er allemaal verandert, hè, en hoeveel invloed we zelf hebben. Jij zegt, we zijn er zelf bij. Het overkomt ons niet, we doen het zelf. Als we ons dat realiseren, wat verandert dat dan?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar technologieontwikkeling kijken als iets dat uiteindelijk toch ook mensgemaakt is. Mm-hmm. Het individu overkomt het, maar ons als samenleving niet per se.
Ja.
Dus ons insteek is dat je gezamenlijk kunt kijken. Gezamenlijk betekent met bedrijven, met werknemers, werkgevers, met vakbonden, met betrokkenen, met gebruikers. Wat er op de werkplek aan de hand is en hoe je die werkprocessen slimmer kunt inrichten met gebruik van technologie zoals robots.
Ja.
Maar met behoud van betekenisvol werk. Met behoud daarvan dat je als mens weet waarom kom ik hier. Wat is mijn taak? Wat doe ik hier? Hoe hoort dat in een groter samenhang? En dat de robots daarbij kunnen helpen.
Mm-hmm.
Bij dingen die te zwaar, te ingewikkeld, te zij zijn. Maar dat ze niet de baas van de mens worden.
Nee, maar het klinkt als een enorme luxe positie als we daarover na mogen denken. Aan de andere kant, als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt die alleen maar erger wordt, zal menig werkgever zijn. Dat is een leuke filosofische vraag voor op de universiteit. Maar hier graag alles automatiseren, want ik heb gewoon geen handjes meer.
Ja, dat horen wij vaker. Ik denk dat het niet een luxe positie is. Want als je alles gaat automatiseren en het gaat vervolgens niet werken, mm-hmm. dan heb je niet minder problemen dan daarvoor. En wat we heel vaak zien is dat er dus een automatisering ontwikkeld wordt en dan niet volledig gebruikt wordt, omdat het in de praktijk niet echt lijkt te werken. Wij zijn nu betrokken in een project voor de bagageafhandeling in Schiphol.
Oh ja.
Waar een heel grote roep daarna was dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn. En de arbeidsinspectie heeft ingegrepen en nu echt iets moet gebeuren. In Schiphol staan duizenden tilhulpen die niet gebruikt worden.
Ja.
Dat heel recentelijk. Inmiddels is het verplicht en daar wordt op gelet. Maar dat die niet gebruikt worden, had daarmee te maken dat het niet helemaal handig was.
Want even die tilhulpen, dat zijn een soort exoskeletten of zo? Wat waren het, die tilhulpen?
Dat zijn geen exoskeletten. Die ik heb gezien zijn een soort grijpers.
Ja.
Die meehelpen om zwaar bagage op te tillen. Maar het is best complex. Dus daar
niemand
staan generaties
gebruikt,
van de technologieontwikkeling die grotendeels niet gebruikt worden. En dan heb je geïnvesteerd in technologie en je bent toch niet wijzer en je hebt toch nog mensen nodig.
Ja.
En dat gaat alleen veranderen als we anders kijken naar die technologieontwikkeling.
Hebben we het wel met elkaar hard nodig dat we veel meer ons werk gaan automatiseren en robotiseren?
Nou, voor die handjestekort denk ik is het wel zinvol om daarvoor gebruik te maken. En er is natuurlijk ook werk dat inderdaad te gevaarlijk, te zwaar, te zij is, waar we best gebruik ervan kunnen maken. Dus ik zou zeker niet zeggen, blijf weg van technologie. Er is in de zorg best veel te doen.
Wat zou er in de zorg dan gedaan kunnen worden?
We zijn het nog aan het verkennen. We hebben in samenwerking met het Erasmus UMC een project gedaan met verpleegkundigen.
Mm-hmm.
En daar is dan meehelpen bij het tillen van patiënten zou helpen, maar niet helemaal overlaten aan een robot. Dus je krijgt niet een robot die een patiënt gaat draaien.
Ja, en dat is omdat je...
Nou, er is ook nog een mens.
Ja.
Dus de vraag is, wat wil je in de zorg overlaten aan een robot? Er zijn robots die kunnen iemand verwelkomen die het ziekenhuis binnenloopt en gedag zeggen en vragen wat heb je nodig en die kunnen met je meelopen. Daar zijn tenminste prototypen voor, dat kan. Maar als je een patiënt hebt liggen, dan is... Een robot kan zien als er te weinig signalen zijn. En dan signaal geven van misschien is hier iets aan de hand.
En
maar dat misschien,
ja.
Daar kan een robot op dit moment niet echt een goede diagnose geven.
Mm-hmm.
En zodra het wat complexer wordt, heb je over het algemeen toch mensen nodig om even te zien wat is hier nodig en ook om snel te handelen.
Ja.
Dus een verpleegkundige kan dan zien en ingrijpen. Voordat we robots hebben die kunnen zien, gaat het nog, zeg even, 10 jaar duren.
Maar dat is dus ook weer een soort meewerkende collega,
ja,
die voor jou dan even de routinematige check
doet. Die routinematige dingen doet, die een bed kan verversen, terwijl jij een praatje doet met de patiënt.
Mijn laatste gast waagt zich aan een voorspelling welke skills we over 25 jaar nodig hebben.
Mijn naam is Bas van der Hatert en ik heb al een aantal boeken geschreven over de toekomst van werk toen we dat nog het nieuwe werken noemde. De pandemie heeft het gros daarvan inmiddels waargemaakt. Vervelend dat we daar een pandemie voor nodig hadden. En volgend jaar komt mijn nieuwe boek uit over de invloed van AI op met name hoe we mensen gaan werven.
Ja, weet je de titel al?
Daar is de raad van bestuur van onze uitgever nog over een discussie.
Oh, zeg. Laten we eens even gaan kijken naar werk. Welke skills hebben we over 25 jaar nodig? En kunnen we daar nu al iets zinnigs over zeggen, Bas?
Ja, ik denk dat we daar iets zinnigs over kunnen zeggen, maar dan wel natuurlijk op wat hoger niveau.
Mm-hmm.
Ik ga ervan uit dat als je nu kijkt wat AI kan en hoe snel zich dat voortbeweegt, dat een heleboel van het denkwerk wat we nu doen, door AI gedaan zou kunnen worden. Wat we altijd nodig zullen hebben, vermoed ik, is de skill van de redacteur, die namelijk alles controleert en verbetert wat AI eruit doet. Ik denk niet dat de AI ooit foutloos zal zijn, net zoals mensen niet foutloos zijn, want de AI heeft geleerd van mensen. Maar een goede eindredacteur, weet ik, als schrijver is echt goud waard.
Mm-hmm.
De tweede waarvan ik denk dat we ontzettend veel mensen nodig gaan hebben, is wat ik dan omschrijf als de pitbull-onderzoeker. Denk de Pieter Omtzigt, de Renske Leijten. Degene die zo diep in materie durft te denken dat ze zeggen, hier is meer. En dan met name op welke bronnen is deze AI-tool op getraind.
Mm-hmm.
Nou, dat type onderzoekers, en ik heb dat ooit één keer gedaan en Pieter Omtzigt heeft er zijn carrière van gemaakt.
Ja.
Dat zullen we heel veel gaan nodig hebben.
De pitbull.
De pitbull onderzoek. Okay.
En hebben we nog een taak of een kernskill?
Ik denk dat de derde kernskill noem ik de creatief. De mensen die echt met vernieuwende ideeën, visuals, songs, noem het maar opkomen.
Nou heb ik ook wat interviews gedaan met mensen die zeggen, nou, ChatGPT is ook heel creatief.
Afhankelijk waar je de lat voor creatief legt.
Ja, ja.
ChatGPT is heel creatief op de manier waarop heel veel mensen creatief zijn, namelijk het combineren van bronnen en het combineren van andere creatieve mensen.
Mm-hmm.
En al die andere tools waarmee je plaatjes kan maken, noem het allemaal maar op in de stijl van perfect. Alleen ChatGPT kan niet heel origineel zijn.
Nee, en dat hebben we dus, die skill hebben we misschien wel nodig.
De Gaudi, de Van Gogh in zijn tijd, de Picasso, die skills zullen we nodig hebben. Want wat je gaat krijgen is wat recentelijk op een IT-conference werd genoemd AI incest. Namelijk AI die zich blijft trainen op data output van AI.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, van incest is nog nooit iets goed geworden.
Nee, en dat ga je wel krijgen. Dus de originele denkers, de originele makers, die echt iets, om ook weer een verschrikkelijk woord te gebruiken, out of the box dingen maken, dat hebben we ook nodig.
Ja, maar dan ook echt out of the box. Dus de mensen waarvan we zeggen, die zijn compleet gestoord. Zoals Picasso compleet gestoord werd gevonden in zijn tijd. Zoals Gaudi dingen deed die niemand kon waarderen in zijn tijd.
Dat hebben we nodig.
Dat hebben we nodig.
Maar leg maar eens uit, hè? Want waarom kijk, ik vind het een mooie analyse die je maakt. Maar waarom denk je dat we dat over 25 jaar echt nodig hebben?
Omdat de AI heel veel van ons gaat overnemen. We hebben zoiets, dat noem je een machine bias. Namelijk als een computer of een machine iets zegt, dan is het waar. Maar het is nooit helemaal waar. Hmm. Want alles wat in die machine is gedaan, is door mensen gemaakt en mensen zijn faalbaar.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, de machine zal een heel groot gedeelte overnemen. En dus wordt het onze taak als mens om daadwerkelijk ook naast die machine te gaan staan en zeggen, ja, maar klopt het eigenlijk wel wat je allemaal doet?
Precies. En daarnaast denk ik dat we als mens veel meer de filosofische en fundamentele vragen moeten gaan stellen.
Mm-hmm.
Vinden we dit eigenlijk wel acceptabel dat dit de uitkomst is?
Ja, ja.
Zeg maar alle vragen.
Maar het zijn morele vragen dan ook?
De morele vragen. Ik bedoel, als wij in de jaren 70 een AI hadden getraind op werk,
ja,
had geen vrouw mogen werken.
Omdat er op dat moment weinig vrouwen werkten.
Nou, niet alleen dat, maar omdat wij zelfs een wet hadden dat als een vrouw trouwde, dat je er mocht ontslaan.
Oh ja, ja.
Ik bedoel, mijn moeder is nog ontslagen omdat ze met mijn vader trouwde. En een getrouwde vrouw mocht niet voor een klas op een katholieke basisschool staan.
Zijn er skills waar we enorm nu op inzetten, die straks eigenlijk niet meer nodig zijn?
Ja, ik denk dat we nu een heel erg kennis- en feitjes gebaseerde realiteit hebben, waarbij we allerlei mensen, laten we juristen nemen, die dan precies in een wetboek en een bepaald artikel en een bepaalde jurisprudentie hebben gevonden. Nou, de paralegals zeggen ze al van, die gaan er heel snel uit met ChatGPT. Ik denk dat we veel minder IT'ers nodig hebben. Want als ik hoor van IT'ers die Microsoft Copilot gebruiken, die zeggen, nou ja, een factor 2-3 productiever.
Oh ja? En dit zijn IT'ers, dit zijn programmeurs, begrijp ik, of niet?
Programmeurs,
ja.
Wat het interessante hiervan overigens is, en dan kan je dan weer gaan kijken van waar ligt de echte toegevoegde waarde. Microsoft Copilot, die dus programmeurs helpt met zo zou je dit stukje code moeten schrijven. En dan moet je. En die programmeurs treden dan als redacteur op om een paar kleine dingetjes aan te passen.
Mm-hmm.
Die zeggen van de minste programmeurs hebben het meeste profijt van deze AI-tools.
Ja.
Dus iedereen die in de onderste 10% van productiviteit zat in een bepaalde groep, die zit nu ineens gewoon op het gemiddelde.
Ja.
Alleen de bovenste 10%, de Lionel Messi's
Van
de programmeurs, die steken er nog steeds wel bovenuit. Alleen hun voorsprong op de groep wordt minder.
Ja.
Het punt is, de nu goede, maar niet excellente programmeurs, die profiteren hier het minst van.
Ja, ja.
Wat dan weer een probleem is, want dat is wat je noemt de middenklasse. En die staat al onder druk.
Ja, ja. Maar wat het grappige is bij dit soort dingen is, we hebben wel eens een keertje, denk een paar jaar geleden, een uitzending gemaakt over 21st century skills. En het leuke was, dit was nog voordat ChatGPT opkwam. Daar zeiden we, ja, ieder kind moet ook gaan programmeren. Dat is zo belangrijk. En nu zeggen we opeens, ja, het is weer anders. Dus wat zegt het mij dat we over 5 jaar dit ook weer helemaal anders moeten doen?
Dat ligt eraan wie je het vraagt. En wat je meestal met dat soort skills hebt, is dat het mensen zijn die iets verder van de praktijk afstaan en vooral niet naar futuristen luisteren over waar het naartoe zou kunnen gaan. Als ik kijk wat nog steeds dan een skill is, en dat is niet zozeer het kunnen schrijven van die code, maar het analytisch analyseren van wat er geprogrammeerd moet worden, dat is een skill die we nog heel lang nodig zullen hebben.
Ja, ja.
Alleen dat is, en dat is ook de basis van elke programmeur, hè? Analytisch nadenken. Maar we hebben nu ook heel veel mensen die niet analytisch genoeg zijn, maar wel kunnen programmeren. Dat noemen ze in de praktijk code monkeys. Hè, mensen die
zitten te rammelen.
Die gewoon allerlei
stukjes
code
in elkaar zitten, ja.
Met als gevolg dat we heel veel niet of slecht functionerende applicaties hebben die iedere keer weer geüpdate moeten worden, omdat er toch weer iets vergeten waren.
Straks kijken we hoe werk georganiseerd is over 25 jaar. Hebben we dan bijvoorbeeld alleen nog maar platformen? Of blijft de werkgevers-werknemersconstructie vier overheid? Wagen we ons zometeen aan. Maar nu eerst werk voor een ervaren liefhebber van elektronische muziek.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar leuke of interessante vacatures. En dit is een interessante voor elektronische muziekliefhebbers. Namelijk, je kunt docent Electronic Music Production aan de Rock Academy worden bij de Fontys Hogeschool. Nou, ik ben benieuwd wat voor een ervaring je daarvoor moet hebben en welk cv. We gaan eens even bellen met Benjamin Kuiten. En hij is zelf ook docent Music Production.
Goedemiddag.
Dag Benjamin, met Rens de Jong van BNR.
Hey, goedemiddag.
Hoe goed moet je eigenlijk zijn om docent Electronic Music Production te mogen worden? Want ik moet zelf natuurlijk ook die elektronische muziek kunnen produceren, of niet?
Zeker, zeker, uiteraard. Ja. Ja. Nee, dus qua productie, ja, zoeken wij zeker naar iemand die zijn sporen verdiend heeft. Niet alleen in Nederland het liefst, maar over heel de wereld.
Oh, dus we zoeken gewoon een. Ja, ik heb er geen verstand van. Je zoekt echt een DJ, zeg maar, die dit kan.
Ja, hoeft niet per se een DJ te zijn. Want er zijn ook een heleboel artiesten die met elektronische muziek live performen. Dus dat mag ook.
Oh,
maar
ja.
Wel iemand inderdaad die zijn sporen verdiend heeft. Ja,
en,
zeker.
Echt artiest is en gewoon zegt, ik vind het ook leuk om dat over te brengen op andere mensen.
Ja, zeker. Ja, of artiest is geweest. We hebben ook docenten in ons team die in het verleden heel veel getoerd hebben. En daar dus nu hun ervaring van door overdragen. Maar ja, mensen die op dit moment toeren, kan natuurlijk lastig zijn om lesgeven ermee te combineren. Maar ja, als het kan, dan is dat ook prima, ja zeker.
En jij, heb jij ook een internationale muziekcarrière achter de rug?
Ja, achter de rug inderdaad, ja.
Oh, ja. Ja. Nee, maar vertel eens, wat deed je?
Ik heb zelf wel gedj'd. Ja, zo een beetje. Mijn prime lag tussen 1997 en 2007 zo'n beetje.
Oh, oké. Okay.
En in die tijd heb ik zelf dus ook over heel de wereld getoerd.
Ja. En wat was je dj-naam dan?
Mijn DJ-naam was Benjamin Bates.
Oh, cool zeg. Wat interessant. Maar het is maar voor, hoeveel uur per week was het? 8 à 10 uur per week. Dus het is niet. De boterham moet eerder al verdiend zijn, begrijp ik.
Of het is een bijbaantje natuurlijk. Het is echt voor 1 dag in de week. We zoeken voor 1 groep studenten, namelijk de eerstejaars bij ons op de opleiding zoeken we een nieuwe docent. Dus dat is 1 dag in de week. Dat
wat
komt.
Leuk, geweldig zeg. En wat kijk, ik denk dan die DJ's die zijn dan vliegen de hele wereld over en dan een heel cosmopolitisch leven. En dan, ja, haal ze eens over.
Ja, nee, zeker. Voor mijzelf was het een heel mooi moment. Ik ben toen mijn oudste dochter geboren, ze stopt met actief toeren. En dat was voor mij een heel moment om te zeggen van... misschien is het wel iets om op een andere manier toch met muziek bezig te kunnen blijven... en mijn kennis meteen over te kunnen dragen. Dus ja, wie weet zijn er meer mensen die stap maken.
Ja, en is het vervullend, zeg maar?
Ja, fantastisch. Ja, we hebben gisteravond weer in het Poppodium 013 een afstudeersessie gehad... met 3 van onze producers. Ja, en dan sta je gewoon te kijken. Denk je, ja, zo kun je dus ook afstuderen in een volle zaal. Met mensen die helemaal uit hun plaat gaan. En dat is echt fantastisch. Dus het is superleuk. Het is heel erg... Ik haal heel veel voldoening uit. En ik leer er zelf ook verschrikkelijk veel van. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
Wat leer je dan?
Ja, die studenten hebben natuurlijk een heel ander... heel ander referentiekader. Die hebben een hele andere muziek. Die ze nu van allerlei kanten plukken. Waarvan ik denk, joh, daar had ik echt helemaal nooit van gehoord. Dus ik ben constant aan het leren. En zij gebruiken natuurlijk ook de tools die ze hebben weer op hele andere manieren. En wij proberen ze van alles bij te brengen over hoe het zou moeten werken. En zij brengen ons dan bij wat zij ermee doen. En hoe creatief ze ermee omgaan. En welke maffe dingen ze ermee verzinnen. En dat is een hele toffe wisselwerking.
Wat leuk. Nou, ik hoop dat je iemand vindt.
Ja, dankjewel. Ik hoop het ook. Maar het komt zeker goed.
Goed zo. Succes met zoeken, hè?
Ja, dankjewel.
Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Rens de Jong.
Mooi. Lesgeven en tegelijkertijd heel veel zelf leren dus. Terug naar de themavraag en die ligt 25 jaar vooruit. Want hoe is werk dan georganiseerd? Bedrijven en instellingen zullen dan nog steeds bestaan, zegt hoogleraar organisatieontwikkeling en organisatieontwerp Christina Lauge.
Organisaties, in de zin van mensen gaan gezamenlijk taken coördineren op een gezamenlijk doel, dat is heel oud.
Oké. Okay.
En ik ga ook niet ervan uit dat organisaties als zodanig helemaal gaan verdwijnen. Er komen misschien andere vormen van organiseren daarbij die wat flexibeler zijn en waar je niet noodzakelijk als 1 mens bij 1 organisatie hoort. Dat is al behoorlijk veranderd. Dus vroeger waren we gewend dat je zo'n 1 baan bij 1 bedrijf had. Dat is al lang niet meer. Maar ik ga ook niet ervan uit dat alles werk helemaal geflexibiliseerd wordt en iedereen een gig worker wordt en geen organisaties.
Maar dat hoor ik inderdaad de menig trendwatcher al jaren zeggen. En ondertussen zie ik nog steeds mensen gewoon een vast contract afsluiten. Dus dat zal toch niet zo snel lopen, begrijp ik. Dat we allemaal ZZP'er worden.
Ik denk dat het naast elkaar gaat bestaan.
Mm-hmm.
Dat er vaste banen zijn, maar dat er ook flexibele contracten zijn. Dat er organisaties zijn, maar dat er ook samenwerkingsverbanden zijn die over organisatiegrenzen heen zijn. Dat mensen daar tijdelijk in werken. Dat je vormen van detachering krijgt. Dat je vormen van gigwork krijgt. Maar ook vanuit gigwork zie je weer dat mensen zich dan ook gaan organiseren. Dus ik ga niet vanuit dat het fenomeen organisatie helemaal gaat verdwijnen. Ja. Daarvoor gaat het toch te veel opleveren aan voorspelbaarheid, aan structuren. Dus wat je in een organisatie kunt doen, is dat je van elkaar leert. Dat je een bepaalde manier ontwikkelt die goed was in het verleden en die je weer kunt toepassen. En dat kun je doorgeven. En daardoor wordt een organisatie efficiënter als een verzameling van gigworkers.
Ja. En als we nou kijken naar de organisatie van de toekomst, hè, en jij hebt het voor te zeggen, waar zou je dan de focus op leggen? Wat zou je dan proberen te ontwikkelen voor de komende 25 jaar?
Dat we flexibeler gaan nadenken over de vormen van organiseren. Dus dat we niet alleen denken in bedrijven en dat je werkgever-werknemersstructuur en je hoort bij een bedrijf.
Mm-hmm.
Maar dat je gaan nadenken over het organiseren van werk of het organiseren van plezier, van verbondenheid. En dat je dus dat er eigenlijk een uitdaging is waarvoor je gaat organiseren. Dat kan op verschillende manieren.
Maakt het eens concreet? Dus we beginnen met een uitdaging?
Nou, we hebben een klimaatverandering.
Ja.
Dat is een grote uitdaging. Dat kun je niet als één organisatie oplossen. Ook niet als één overheid.
Mm-hmm.
Maar je kunt wel voor bepaalde onderdelen, voor een heel concreet project, voor ruimte voor rivieren of zoiets, voor beter omgaan met afval, kun je concrete samenwerking organiseren. En die is over het algemeen niet één organisatie.
Ah, ja.
Maar meerdere organisaties.
En dat moeten we meer leren, begrijp ik, of niet?
Ik denk dat moeten we meer leren. Dat we niet uitgaan van één bedrijf die voor zichzelf zorgt. En dan ook nog voor werknemers. Maar dat we meer gaan denken vanuit uitdagingen. En een geschikte manier van organiseren voor die uitdaging.
Ja, ja.
En dat zou een tijdelijke structuur kunnen zijn. Dus dan heb je nog steeds een stukje van dat bijhorigheid. Omdat je gezamenlijk bezig bent om iets te doen. Maar dat is minder gebonden aan, ik ben werknemer X bij bedrijf A.
Ja, bedrijfsleven en de wetenschap. Want dit is een behoorlijke uitdaging. Hoe belangrijk is het dat bedrijfsleven en wetenschap dan gaan samenwerken?
Ik vind het superbelangrijk dat bedrijfsleven en wetenschap samenwerken. Ter wederzijdse inspiratie en verrijking. Dus mijn idee van wetenschap is, onze uitdagingen zijn in de buitenwereld.
Mm-hmm.
En onze bijdrage is doordat we onze specifieke kennis en manieren van onderzoek doen dan daarop toepassen.
Maar dan zou ik de politiek daar ook bij toe willen voegen. Als wij op andere manieren de maatschappelijke uitdagingen moeten gaan aangaan, op ook andere manieren met samenwerken, dan denk ik dat de politiek daar ook best het een en ander in te zeggen zou moeten hebben, toch?
Ja,
of faciliterend zijn.
Ja, ik zou zeggen, het is maatschappij. Dus dat de maatschappij bestaat uit bedrijven, maar ook uit de NGO's, uit politiek, uit verschillende verbanden. De vraag is, wat is de rol van de politiek daarin? Gaat het daarom dat je vanuit wetenschapbedrijven input geeft? Verwachten wij dat politiek met oplossingen komt voor die overkoepelende probleemstellingen? Gaat politiek luisteren naar signalen uit de wetenschap? Soms wel, soms niet.
Mm-hmm. Even nog die voorspelling over, we gaan binnenkort allemaal als ZZP'er werken. Daar geloof jij niet in, begrijp ik, hè?
Ik geloof niet dat iedereen als ZZP'er gaat werken. Ik denk niet dat dat de meest efficiënte manier is. En ik denk zeker ook niet dat het voor mensen de meest tevredenstellende werk is. Wat we zien met de gig economy is dat mensen veel vaker aan hun grenzen komen. Dat je veel vaker uitgeput raakt. Je kunt het als vrijheid van flexibilisering ervaren.
Mm-hmm.
Je kunt meer beslissingen nemen over werk-privébalans. Maar je hebt het geld ook nodig. Dus het kan ook zijn dat je dan te vaak beslissingen neemt voor werk. En dat je in een gewone werknemersrol misschien iets beter beschermd bent daarvoor.
Ja.
Maar ik verwacht vooral niet dat het zou lukken alles wat er aan werk moet gedaan worden door losje ZZP'ers.
Ja, ja, je krijgt niet alles gegigd, zeg maar. Je krijgt niet alles in een gig economy.
Niet alles is een gig. Er zijn ook taken die herhaald worden in de zorg en onderwijs. En waar we heel veel baat bij hebben, dat er mensen met ervaring zijn die iets kunnen doorgeven.
Ja.
En dat je niet voor, je wil niet voor elke patiënt een gigworker inhuren. Nee. Je wil dat er verpleegkundigen zijn die deskundig zijn op dat gebied. En die je kunnen houden. Dus we hebben die discussie over flexibilisering. Maar aan de andere kant hebben we ook de klagen van werkgevers die het heel moeilijk vinden om goed personeel te houden.
Ja, en om die kennis ook vast te houden binnen
het
bedrijf. Ja. Gaan wij in de komende 25 jaar anders over werk nadenken?
Dat denk ik wel. Ik denk dat is al begonnen.
Mm-hmm. En hoe zijn we dan anders gaan nadenken?
Nou, ik denk we zijn anders na gaan denken dat het, we hebben altijd een koppeling van werk en identiteit. Dus als je gaat introduceren bij iemand, dan zeg je heel vaak je beroep.
Ja.
En we weten ook dat als werk wegvalt, dat veel meer wegvalt dan inkomen.
Ja.
Dan valt structuur weg, dan veel sociale contacten weg. En ook het gevoel van wie ben ik en wat is mijn bijdrage aan de maatschappij. En dat zijn we gaan zien, maar we zijn ook aan de andere kant, de jonge generatie is niet per se op zoek naar werk als het enig betekenisvolle.
Mm-hmm.
Dus het is betekenisvol, dat zou het ook blijven. Maar het is veel meer een kwestie geworden van ik werk om te leven dan andersom.
Ja.
En ik denk dat die trend ook nog gaat aanblijven en doorzetten.
Volgens schrijver over de toekomst van werk, Bas van de Hatert, wordt werken in loondienst een uitzondering.
Ik denk dat we veel meer werk gaan organiseren via, ja, noem het platformen, noem het freelance constructies. Kijk, in het verleden had je eigenlijk alleen de koning en de kerk die mensen in loondienst hadden. En voor de rest werkte iedereen min of meer als dagloner, als freelancer, et cetera. Nou, dat heeft ons heel veel gebracht. Dat heeft ons een middenklasse gebracht. Dat heeft ons een parlementaire democratie gebracht. Maar eigenlijk is het een heel vreemd model ten opzichte van zeker wat je zou willen, namelijk een output gedreven model.
Mm-hmm.
De snelheid waarmee veranderingen nu komen, passen niet meer bij een model waarop je op uren en niet op prestaties wordt afgeleverd. Ja. Want er zijn mensen die in een uur meer kunnen presteren dan anderen in een maand.
Dat zeg je nou wel, hè? En ik hoor, dat noemen we af en toe ook wel een beetje de gig economy, hè, ZZP's, en dat aantal groeit ook nog steeds. Aan de andere kant, er is nog nooit zoveel vraag geweest naar mensen die alsjeblieft in vaste dienst willen komen. Dus wie zegt mij nou dat jij gelijk hebt?
Nou, de reden dat er nog nooit zoveel vraag is naar mensen die in vaste dienst willen komen, is omdat steeds meer werknemers hun waarde zien en die niet in dat loon verwerkt zien worden.
Hmm.
De looninkomenscoëfficiënt, hè, dus de winst versus lonen, daalt al jaren.
Ja.
Iedereen roept dus, er gaat te veel geld naar de winsten. En dus zie je steeds meer mensen zeggen, ik wil mede profiteren van die winsten, dus ik word freelancer, ondernemer,
ja,
gigger.
Kortom, betaal me maar gewoon voor wat ik echt waard ben, in plaats van dat jij gegarandeerd dat ik een maand lang werk heb. Want daar heb ik gewoon niet zoveel zin meer in.
En met name, en dat is in Amerika nog iets erger dan hier, omdat je ook helemaal geen gegarandeerd werk hebt, want jouw vaste contract loopt ook af op het moment dat jouw bedrijf failliet gaat.
Toch, hè Bas, ik spreek iemand anders in deze uitzending, die zegt, ja, maar er moeten zoveel dingen in bedrijven echt gedaan worden, ook wel op een beetje repetitieve taak, en we willen graag die kennis binnenhouden. Dus die gelooft helemaal niet dat we alles kunnen vergiggen, zeg maar.
Ik ben het ermee eens dat we op dit moment daar nog niet zijn. Ik denk dat het met name ook te maken heeft met bedrijfsmodellen die daar gewoon niet op gebaseerd zijn.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat een van die taken die we absoluut niet konden vergiggen was je customer support.
Ja.
En inmiddels kan 90%, en dat laten sommige organisaties zien, van je customer support door AI gedaan worden. Dus ineens was laatst een bedrijf in Singapore die zei, goh, we hebben 860 van onze 900 customer support agents eruit gedaan, want alleen de allermoeilijkste gevallen moeten nog gedaan worden door customer support. En goh, het blijkt dat AI 20% minder fouten maakt in de support die onze customers krijgen.
Mm-hmm.
En de satisfaction met onze host is groter.
Ja, maar dan zijn er nog steeds wel dingen die nog niet door AI gedaan kunnen worden, waar mensen wel zeggen, dat is wel prettig als we daar een beetje een vast team voor kunnen creëren, zonder dat we dat met allemaal gig workers gaan doen die daar altijd weer in en uit vliegen.
Op dit moment nog wel.
Mm-hmm.
Ik denk dat de meeste van die vaste teams straks wel voor een behoorlijk deel door AI gedaan worden. Dat er misschien een paar mensen inderdaad in loondienst zijn die de extreem uitzonderingen zullen doen. Daar zal je altijd mensen voor nodig hebben. Ik zeg ook niet dat het helemaal verdwijnt.
Ja.
Ik zeg alleen dat, ik geloof dat we nu een 90-10-20-80 verhouding, we hebben het over 25 jaar.
De andere kant op kan zijn?
Die gaat de andere kant op.
80% freelance, 20% vaste baan.
Waarbij de definitie van freelance ook weer onder druk zal komen te staan, want wat noemen we freelance en hoe freelance is freelance? En een van de andere zaken die ik denk dat heel belangrijk is, is om je te realiseren wat we bij de skills al zeiden. Die echte creatief, die echte unieke personen, die 10% top, die wereldtop, die gaat ontzettend belangrijk zijn. Punt is alleen, die zullen allerlei paspoorten hebben.
Ja.
En ik verwacht niet dat we het migratieprobleem over 25 jaar helemaal hebben opgelost.
Mm-hmm.
Omdat daar altijd sentimenten zullen spelen. Maar nou, een mooi voorbeeld van een persoon die ik een paar jaar geleden online ontmoet heb. Dat was Innocentive heette toen. Ze zijn inmiddels gerebrand, maar dat was een oplossingsgig platform.
Ja.
En daar werden hele moeilijke gigs gezet. Nou, ik zat dan met name op de economische en de marketingachtige oplossing, heb ik er een paar gewonnen. En er was op een gegeven moment een frequent winners community gecreëerd, waar ik met mijn 4 overwinningen in mocht. En daar kwam ik een Bulgaarse dame tegen en die was frequent winners aan het interviewen. En die zei, ze was chemist van oorsprong, bouwde allerlei chemische formules op dus dat platform, won met grote regelmaat, verdiende daar tussen de $40.000 en $50.000 per jaar mee. Mm-hmm. Ze woonde in ruraal Bulgarije, waardoor ze dus de absolute top 1% verdiener van haar provincie, zeg maar, was.
Ja.
Met 2-3 oplossingen per jaar. Maar een Bulgaarse vrouw komt niet zo makkelijk in aanmerking voor, zeker toen, hè, we hebben het nu over 10 jaar geleden, een visum voor de EU of de dingen. Dan erbij, ze wilde haar ouder wordende ouders niet achterlaten.
Ja.
En die verdiende dus op zo'n gig-platform door gewoon heel erg slim te zijn in een of ander, het bedenken van bepaalde chemische formules. Ik snapte er geen bal van.
Ja.
En dat maakte haar zo geniaal natuurlijk.
Ja, en dan kun je opeens zo'n verhaal wel inzetten in plaats van niet inzetten. En dat zeg jij, dat is wat we veel meer gaan doen de komende 25 jaar.
Ik denk dat de problemen en de complexiteiten van problemen zo groot gaan worden dat je echt toppers nodig hebt om dingen op te lossen. En dat die toppers zich niet meer zo makkelijk laten binden. Maar een topper op het ene moment is niet een topper in het andere moment. Lionel Messi was fantastisch bij Barcelona, maar bij Paris Saint-Germain heeft hij er niet heel veel van gebakken.
Je hoorde net al de zorg van algemeen directeur van topsector Life Sciences en Health, Nico van Meteren, dat een grote groep bij al die mooie technologische innovaties buiten de boot gaat vallen.
Die mensen gaan niet alleen buiten de boot vallen, die mensen vallen al buiten de boot. En dat komt voor een groot deel doordat wij oude adagiums nog steeds aanhangen. Laat ik één heel duidelijk voorbeeld geven. Ik betrek de patiënt bij mijn onderzoek. Dat is raar. Die patiënt is misschien wel 80 jaar geworden. Heeft mij nog nooit gezien van zijn leven. Krijgt iets aan zijn hart of aan zijn darmen. En wie betrekt dan eigenlijk wie in zijn leven?
Oh ja.
Toch doen we het nog steeds. Hè? We betrekken de patiënt.
Als de patiënt jou betrekt bij zijn ziekte of zijn of haar ziekte.
Dan moet je dat in het onderzoek en innovatie ook doen. Je moet hem dan echt goed bedenken dat wij met name patiënten met hoge opleiding betrekken. Ik zeg wel eens de gemiddelde 43-jarige hoogbenige blonde man, die zit met name in het onderzoek en in de innovatie. Terwijl we een enorme diversiteit aan mensen in Nederland en buiten Nederland hebben. Zitten die allemaal in het onderzoek? Nee, die zitten er niet in. En daarbij, we betrekken ze bij ons in onze context, terwijl de oplossingen voor hun gezondheid liggen voor misschien wel 95% in hun leven, in hun context.
Maar daar zit bij mij ook dan de knoop. Ik hoor dan altijd over innovaties als e-health en allerlei technologieën en appjes en dingen. En dan denk ik, ja, ik ben een techie, dus ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik kan me juist voorstellen dat er ook bevolkingsgroepen die zeggen, nou, aan mijn lijf geen kermis, ik snap er allemaal niks van en ik heb niet zo'n dure telefoon, ik zeg maar wat. Ja. En dat die juist, dus wij innoveren met elkaar iets voor elkaar, want deze blonde mensen die snappen dat allemaal wel, terwijl we heel veel mensen daardoor dus juist uitsluiten.
En dat is precies wat we niet meer moeten doen. Wij moeten niet zozeer zeggen dat zij moeten veranderen. Wij moeten veranderen. Mm-hmm. Het innovatiesysteem, de hoogopgeleide. Ik moet veranderen.
En gaan we dan inderdaad die 1 op de 5, 1 op de 6 mensen die in Nederland werkt in de zorg nog steeds zo houden? Want dit klinkt allemaal heel arbeidsintensief.
De kosten gaan voor de baat uit. Je zal moeten investeren in die verandering van ons als hoogopgeleide.
Ja.
Je zal veel meer als hoogopgeleide dienstbaar moeten worden. En ik denk dan echt, hè, dat als je bijvoorbeeld toch eventjes kijkt naar die perioperatieve proces, dat die patiënt dan niet in plaats van achteraf heel veel bijklussen en sleutelen en zorg verlenen om weer de oude te worden, of liefst de jonge te worden, dat je dat vooraf in een vrij compacte tijd kan doen. En dat dat ook voor de meeste mensen toch wel een soort trigger is. Hè, zo'n operatie en zo'n ziekte. Om echt even aan hun leefstijl te werken. En dus niet minder gezond te worden voor de operatie, maar juist gezonder. Goed die gezondheid door te komen. Dat betekent dus ook, zeg maar, kosten voor de baat voor hoogopgeleide om hun gedrag te veranderen.
Ja.
Om uiteindelijk bij te dragen aan de gedrags- en omgevingsveranderingen van deze mensen in hun context, zodat ze er beter doorheen komen.
Ja. Wij moeten dit volgens mij ook heel anders gaan organiseren. Je hoort ook veel informele zorg. Hoe gaan we daar meer mee om?
Dat is denk ik de redding van ons allen. In de zin van die 1 op de 6, hè, waar we naar streven. 1 op de 6 mensen zijn nu en in de toekomst werkzaam in de gezondheidszorg.
Daar hebben we dus informele zorg voor nodig. En wie zijn dat eigenlijk?
Nou, daar is al informele zorg voor. Er is heel veel, en kijk maar eens in je eigen agenda.
Maar het is mantelzorg, is dat?
Dat heet mantelzorg, maar er zijn ook heel veel relatief oudere mensen die al in hun wijk of hun buurt aan elkaar en met elkaar zorg verlenen. Dat noemen wij de informele zorg. Dat is niet alleen directe mantelzorg, maar ook echt zorg organiseren. Kijk naar Nederland Zorg voor Elkaar. Ruim 1600 burgerinitiatieven die gezamenlijke zorg in hun leefomgeving organiseren.
Ja, dus wij worden ouder met elkaar en we gaan beter voor elkaar zorgen zonder dat wij zorgprofessionals zijn.
Ja, we worden ouder met elkaar en we worden allemaal wat meer omziend naar elkaar. En dat merk je.
En zitten we dan elkaar een beetje in de weg soms? De informele zorg en de officiële zorg?
Wat nu de uitdaging is om niet meer zoals ook de onderzoek van de Universiteit Tilburg uitwees een paar jaar terug, is dat die informele en formele zorg niet goed met elkaar overweg kunnen, elkaar zo af en toe echt dwars zitten.
Waar zitten elkaar dan dwars?
Wet en regelgeving, financieringsverplichtingen, waar mag financiering wel en niet landen, wat mag een informele zorgverlener wel of niet doen, et cetera, et cetera, et cetera. We merken nu dat bijvoorbeeld Austerlitz zorgt, daar is juist die formele en informele zorg zijn veel meer met elkaar samen gaan werken. En dat is echt een enorme stap vooruit in de zin van dat de informele zorg heeft gezorgd voor dat mensen met een ziekte, met dementie, in Austerlitz kunnen blijven wonen. Mm-hmm. Die hebben zelf een omgeving gecreëerd waarin mensen daar opgevangen kunnen worden. En waar artsen niet meer zeggen van ja, je moet maar naar Zeist komen of wat dan ook. Maar waarbij de artsen zeggen nee, wij leveren dan samen met die informele zorg, leveren we ook de zorg in die context van die ouderen. Nou, dat zijn omkeringen die enorm werken.
Ja.
En wat wij hopen te doen is de technologie daartoe bijdragen.
Nou, mooie schets van ons werk en de arbeidsmarkt over 25 jaar. Belangrijkste lessen volgens mij. We moeten technologische innovaties ons niet later overkomen, maar daar zelf hele bewuste keuzes in maken en sturen. Wat willen we? Wat hebben we nodig? Verder, bij die keuzes is het cruciaal om niet alleen van de eigen hoogopgeleide bubbel uit te gaan, maar ook te kijken naar de context en de behoeften van degene die de tools gaan gebruiken. En als ik mijn gasten zo hoor, dan blijven we ons echt wel organiseren en samen aan doelen werken, maar de vorm die wordt wel flexibeler dan het aloude vaste contract.
AI in actie.
Laatste onderdeel van deze uitzending. We hebben een nieuwe rubriek, AI in actie. Want ja, ze zeggen dat je er productiever van wordt. Maar hoe dan? In deze rubriek geven we handige tips en tools die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag productiever te maken. En vandaag krijgen we de eerste tip van Martijn Aslander, technologiefilosoof en oprichter van Digitale Fitheid. Dag Martijn.
Hey, goedemiddag.
Zeg, iedereen kent het hè, en menig mens gebruikt het. Maar toch weten we toch niet altijd even goed ermee om te gaan. Jij zegt, we moeten het toch even hebben over ChatGPT. Toch wel de moeder van de, laten we zeggen, de wederopstanding van artificial intelligence de afgelopen maanden.
Ja, absoluut. Leuk.
Hoe gebruik jij ChatGPT om echt je productiviteit te verhogen?
Nou, voor mijn effectiviteit, dat is ook al heel mooi. Nou ja, het is eigenlijk een soort stagiair die als je hem goed instructie geeft, braaf aan de bak gaat, dan waarschijnlijk allemaal dingen gedaan heeft waar jij toch geen tijd voor had. En dan kijk je naar het resultaat en dan zeg je nou, een beetje zo, een beetje anders. Dat kun je gewoon intypen. En dan krijg je doorgaans een resultaat wat echt outstanding is.
Ja?
Mooi voorbeeld van vanochtend. Ik moet vanmiddag naar een notaris. Ik moet voor het eerst in mijn leven een BV oprichten en een BV-akte. Nou, dat hebben vast sommige luisteraars ook. En daar hoort dan bij dat ik een aandeelhoudersovereenkomst moet opstellen. Nou, daar kan ik zelf over nadenken, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ik kan naar een advocaat of een notaris gaan. Hoe pak ik dat aan? Maar de grap is, ik vraag aan ChatGPT: goh, dit is de situatie waarin ik zit. Dit is de context. Dat zijn drie regels tekst die je intypt. Moet je wel even over nadenken. Kun je mij een voorbeeld geven van de 10 dingen waar ik aan moet denken bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst? En kun je een concept voor me schrijven?
Ja.
Nou, in ongeveer 18 seconden lag dat voor mijn neus en had ik 3 uur advocaat- en notariskosten bespaard.
Ja.
Daarmee kan ik aan de bak en dat leg ik dan weer voor aan een notaris van, is dit ongeveer de bedoeling?
Ja, ja. En ik begrijp dat je het ook, want het lijkt me ook wel een beetje risicovol om dat soort meteen, laten we zeggen, juridisch bindende teksten ook door ChatGPT te laten schrijven.
Nee, absoluut niet. Het leuke is, het is natuurlijk een enorme database met allemaal statistiek erin. En eigenlijk een aandeelhoudersovereenkomst, een contract, een cv, een projectvoorstel, een businessplan. Dit zijn eigenlijk formats. Pak de 1000 businessplannen, willekeurige businessplannen die er bestaan, gooi ze op een hoop en er zitten patronen in. Nou, ChatGPT kent al die patronen. Sneller en beter dan jij.
Ja.
Dus wat je doet is die machine aan de bak zetten. Daarna gooi je eigen saus eroverheen en kijk je ernaar. Je kunt het ook kritisch bevragen, dat hij wat bijstelt. En pas dan laat je er een expert naar kijken. Maar dan is het meeste werk waar de tijd in zit, van jou, maar ook van die dure experts, zit er dan eigenlijk al op.
Ja. Ik begrijp dat je het ook gebruikt voor rommelige teksten.
Ja, wat je heel vaak ziet op een computer. Je hebt ergens wat tekst vandaan gehaald, gecopy-paste. En er zitten er allemaal rare afbrekingen in. Gekke leestekens. Dat wil zomaar eens, hè, als je van een CSV-bestand uit Word ergens naartoe gaat. En dat je denkt, ja, deze tekst kan ik niet naar iemand mailen. Dat ziet er niet uit. Dus wat ik dan doe, ik ga naar ChatGPT en zeg, kun je deze tekst even wat leesbaarder maken en de afbrekingen oplossen? En dat is dan 6 seconden later is het klaar.
Ja, ik herken dit heel erg.
En,
ja.
En hoe vaak mensen met, dat weet ik uit de praktijk, niet lopen te handen met enter, delete, dat gezooi. Nou, dat heb je in één keer opgelost met ChatGPT.
Ja, ja. Jij gebruikt de betaalde versie, hè?
Ja, ja, dat kost 2-3 tientjes per maand of zo op dit moment. En dat is het absoluut waard. Want als je het gewoon elke dag een paar keer een beetje gebruikt, dan heb je hem in no time, bespaar je hele dagen met werk.
Ja, want je kunt het ook gratis doen, maar dan heb je een slechter model, geloof ik. En je staat vaak in de wacht, hè?
Nou, het taalmodel is wat ouder. En de pest daarvan is, van de gratis versie, er willen wel miljoenen mensen, natuurlijk ook uit Afrika met minder budget, willen hiermee spelen. Dus er is een soort lange wachtrij. Mm. Dus ja, door te betalen krijg je een recentere, krachtige versie. En heb je vooraan in de rij heb je tijd. Dus je kunt het geloof ik per uur zoveel vragen stellen. Maar daar kom ik helemaal niet aan. Ja. Maar die paar tientjes is het absoluut waard.
Geweldig. Dankjewel voor de tip, Martijn.
Ja, heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En natuurlijk in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelleke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.